Geliefde gemeente, geachte luisteraars, allen die met ons verbonden zijn vanavond, graag groet ik u. En ik wil graag de schriften openen, opnieuw in een van de kleine profeten en vanavond in het boek van de profeet Zefania. Tijdgenoot van Jeremia en van Habakkuk, profeet Zefania. En wij lezen met elkaar uit Zefania het derde hoofdstuk en daarvan de versen 9 tot en met 20. Zefania 3 en wij lezen met elkaar vers 9 tot en met 20. En dan luidt het woord van de Heere in Zefania 3. Gewisselijk. Dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam van de Heere aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der Moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter van mijn verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heilige bergswiel. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam van de Heere betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter van Sion, juich, Israël. Wees blijde en spring op van vreugde, van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held, die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen, zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijden al uw verdrukkers verdoen, en ik zal de hinkenden behoeden, en de uitgestotenen verzamelen, en ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dien tijden zal ik u niet een herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal, zekerlijk, ik zal u zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Tot zover. En na deze overdenking gaan wij zingen van Psalm 32, het vijfde vers. Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom, door smense hand bestied, beteugelend het woest en redeloos gediet. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheen. Psalm 32, vers 5, waarna ik deze overdenking zal beëindigen met gebed. En dan wil ik vanavond, ook onder inwachting van de zegen van de Heer, stilstaan met name bij de versen 16 en 17 van Zefanja 3. Zefanja 3, vers 16 en 17. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden: vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Er is geen profeet die zo het oordeel heeft aangekondigd als de profeet Zefanja. Van hem kun je met recht zeggen, dat is nou echt een prediker van het oordeel. Daar begint hij eigenlijk al gelijk mee in het begin van zijn brief, in hoofdstuk 1. Als dan het woord klinkt in vers 2, ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heer. En zo kondigt hij in hoofdstuk 1 dus de dag van de toren van God aan. En wat dat inhoudt, zien we eigenlijk in heel hoofdstuk 1. Dat dat een dag is, zo zegt hij in vers 10, een stem van gekrijt. Er is veel gehuil vanwege die grote breuk. Ja, het is een dag, zegt hij in vers 15, van verbolgenheid. Een dag van benauwdheid. Een dag van dikke donkerheid. En in vers 17, ik zal de mensen bang maken. Ja, dat zegt de Heer. Hij gaat de mensen bang maken. Waarom is dat? Nou, dat zegt Zefanja ook in vers 17. Zij hebben tegen de Heere gezondigd. Ja, dat klinkt tot die inwoners van Juda en Jeruzalem. Jullie hebben tegen de Heere gezondigd. Tegen die God die jullie hebt uitverkoren boven al die andere volken. O, zo wou hij met geen volken handelen als met Juda, met Israël. En die God heeft alleen maar trouw betoond. Zij hebben tegen de Heere gezondigd. En wat is het dan een genade van God, dat in die aankondiging van die dag van Gods toren nog die oproep tot bekering klinkt, hoofdstuk 2. Klinkt het in vers 3, zoek de Heere, alle gij zachtmoedigen van het land, zoek gerechtigheid. Misschien zult ge verborgen worden in de dag van de toren van de Heere. God houdt zijn toren nog in. Daarom komt hij met die oproep van bekering. Daarin schittert de genade van God. En wat doet die oproep nou met het volk? Nou, dat lezen we in het begin van hoofdstuk 3. Vers 2. Juda en Jeruzalem, zij horen naar die stem niet. En zij nemen de tucht niet aan. Die oproep tot bekering, hij is aan dovemans oren gericht. Want ze vertrouwen niet op de Heer. En tot God naderen ze niet. Ja, en wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Want daarom klinkt het in vers 8, dat de Heer dan er een punt achter zet. Dan zal hij komen ten oordeel. En over hen uitstorten zijn gramschap. Dan stort hij over hen uit de hittigheid van zijn toren. En zal het ganse land verteerd worden. Het oordeel is allesomvattend. Onherroepelijk. Maar wat een wonder. Dan staat er na vers 8 geen punt. Maar dan komt er nog die belofte van herstel. Dat er nou een rest is, een overblijfsel. Een belofte van herstel, een genadig herstel. Ja, dan klinkt het vanaf vers 9 een aantal keren. Ik zal, nee, niet het volk en niet dat overblijfsel. Ik zal tot de volken een reine spraak wenden. Dat wil zeggen, God geeft de oprechtheid. Ik zal, en dan vers 12, ik zal in het midden van u doen overblijven. En vers 18, de bedroefde om de bijeenkomst wil, die zal ik verzamelen. Er is dus een overblijfsel. Ja, wie zijn dat dan? Wie is dan die rest? Ja, het gaat wel door het oordeel heen. Nou, dat zijn dus die ellendigen en die armen in vers 12. Waarvan God zegt, ik zal u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Al ga ik door met mijn oordelen, er is een rest die ik spaar. Wie zijn dat? Wie zijn die ellendigen en die armen? Nou, als je het geheel van Zefanja leest, dan kunnen zij zich nergens op beroemen. Zij zijn niet anders als degene die uit zichzelf ook die stem van God niet gehoorzaamde. En die tucht niet aannamen. En die niet op God vertrouwde. Wat dat betreft is er geen enkel onderscheid in henzelf. En ook zij hebben die oproep tot bekering gehoord. En ook zij vreesden en beefden voor die aankondiging van Gods toren. Maar in die oproep tot bekering hebben zij toch nog iets anders gehoord. Dat er nog een verberging mogelijk is. Dat er nog een schuilplaats te vinden is. En zo gingen zij de Heere zoeken. Op grond van zijn woord en door zijn kracht gingen zij de Heere zoeken. In die crisis gingen ze roepen naar omhoog. Ja, zij moesten het hebben. Van hem die spreekt vanaf vers 9. Ik zal. Zij gingen betrouwen op die naam. Zo heilig, groot en goed. Hun verlossing moest van een ander komen. Nee, zij konden zichzelf niet redden. En andere mensen konden hen niet helpen. Maar zij gingen roepen tot hem die het zei, ik zal. En zo leerden zij op de naam van de Heere betrouwen. Arm en ellendig in zichzelf. O, zij zelf hadden niets en zij konden niets. Enige was die naam des Heren, als die sterke toren. Nee, in zichzelf bleven zij niets. Want waren ze ook niet bestand tegen de verzoeking die we lezen in vers 16. Als die op die dag wordt gezegd, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. O, dan was dat juist zo'n verzoeking voor hen, voor dat arme en ellendige volk, te midden van de oordelen. Dat ze juist wel gingen vrezen, want ze zagen op zichzelf, arm en ellendig. Hoe konden ze het ooit gaan redden? O, ze zagen op zichzelf en ze zagen op de omstandigheden. En dat maakte hen moedeloos, lieten ze hun handen slap hangen. Nee, het werd nooit meer wat met Jeruzalem. Het is te laat. Zo zei ook de duivel in hun hart. Het helpt toch niet meer. Een arm en ellendig volk. Die op de naam des Heeren betrouwde. Tot hen klinkt het dan. Vrees nou niet. Waarom dan niet? Ja, toen werden hun ogen geopend. Voor wie bij hen was. In het midden van u, zegt vers 17. De Heere, uw God. Dat is nou de eerste keer in Zefanja. Dat er staat. De Heere, uw God. Ja, die is in het midden van u. Dat is die grote koning. Dat is een held die verlossen zal. Kijk, in vers 5 wordt hij nog de rechtvaardige Heere genoemd. Die in het midden van haar is, in het midden van de stad. Daar zien wij God als rechter. Maar hier, in vers 16 en 17, is God hun koning. Die hen beschermt, die hen bewaart. Is hij die held die niet alleen verlossen kan en verlossen wil, maar ook verlossen zal. Hoe zal hij dan hen in de steek laten die op zijn naam betrouwen? Zullen ze met hem teleurgesteld uitkomen? O, wel nee. Hij is in het midden van u een held die verlossen zal. Nou, dan maak ik vanavond maar een hele grote sprong in de tijd. En dan zie ik daar na Pasen, na de opstanding van de Heer Jezus Christus, ook zo'n ellendig en arm volk zitten in een paaszaal. Vrezende discipelen, die de deuren achter zich dicht doen, achter gesloten deuren. En wat lezen we dan in het opstandingsevangelie? Dan is daar opeens Jezus in het midden van haar. Een held. Ja, echt een held. Waarvan Psalm 89 al zingt. Eén die verlossen zal. De koning Israëls van God gegeven. Heeft hij het niet laten zien? Welke kracht, welke opstandingskracht er bij hem is. Hij verlost. Ja, dat is zijn naam. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Oh, dat is een volkomen verlossing. Hij verbreekt alle banden. Hij verbreekt alle boeien. Bij hem is er grote kracht. Hij verlost van het hoogste kwaad. En van het grootste gevaar is hij nabij. En hij zal niet toelaten dat er één verloren gaat. Een held die verlossen zal. Ja, dat is een volkomen verlossing, zei ik al. Want hij is de koning. Deze held, deze redder, dat is de koning zelf. Maar in het woordje held ligt nog iets anders opgesloten. Dat wil ook zeggen dat hij de bruidegom is. Lees vanavond Psalm 19 vers 6. In de onberijmde versie maar eens. Daar zie je ook dat in het Oude Testament de bruidegom wel wordt vergeleken met een held. Maar wat ligt er dan hier ook in vers 17... Een rijkdom opgesloten. Dat deze verlosser. Oh, hij is de koning die hen regeert. Die hen beschermt. Dat ellendige en dat arme volk. Maar hij is ook hun bruidegom. Die zijn bruid zich tot een eigendom gekocht heeft. Daarvoor heeft hij zijn bloed gestort. Voor die armen en voor die ellendigen. En wat is dan het wonderlijke van zijn verlossing? Nou, dat is het slot van vers 17. Hij zal over u vrolijk zijn. Met blijdschap. En helemaal aan het eind, hij zal zich over u verheugen met gejuich. Dat is toch wonderlijk? Je zou denken, dat arme en ellendige volk, dat is verblijd en verheugd in de verlosser. Maar het staat hier precies andersom. Deze held, deze verlosser, hij verheugt zich dat hij dat arme en ellendige volk verlost en bewaart. Dan klinken tot vier keer toe, vrolijk zijn met blijdschap, verheugen met gejuich. Een volheid van vreugde. Hij zal over u vrolijk zijn. Ja, hij zal zwijgen in zijn liefde. Ja, dat is nou die liefde van een bruidegom. Die zwijgt als hij zijn bruid omarmt. Dan kunnen wij denken aan de vader van die verloren zoon. Nou, die bekende gelijkenis. Dat als hij zijn zoon ziet komen, ook zo'n arme en ellendige, schuldig. En dan komt hij tot zijn vader. En dan wil hij zijn schuldbelijdenis uitspreken. Maar dan zwijgt de vader. Dan kust hij als het ware die schuldbelijdenis weg. Hij zwijgt in zijn liefde. In zijn vergevende liefde. Nou, dat ligt hier nou opgesloten. Kijk, God kan zwijgen in zijn toorn. Dat hij iemand laat gaan. God kan zwijgen in zijn beproeving. Dat de hemel gesloten blijft. O, dat is tot loutering. Tot zelfonderzoek. Om alles van jezelf te verliezen. Waarom die hemel gesloten blijft. Maar hier in Zefanja zien wij dat die held, dat die verlosser, dat die bruidegom zwijgt in zijn liefde. Dat wil zeggen, hij vergeeft de schuld van dat arme, ellendige volk. Hij vergeeft hun schuld en hij vergeet hun schuld. Hij spreekt er niet meer over. Hij zwijgt in zijn liefde. Nou, wat is dat dan voor een liefde van deze held, van deze verlosser? Dat is eenzijdige liefde. Niets uit dat volk. Nee, het is een eenzijdige liefde bij die held vandaan. Het is een eeuwige liefde. Het is een duur betaalde liefde. Want daarom lezen wij in het Lijdensevangelie van een zwijgende Jezus voor de rechters. Dat hij zwijgt op al die aanklachten. Doet hij zijn mond niet open als hij verdrukt wordt, als hij geplaagd wordt. Doet hij zijn mond niet open. Uit liefde tot zijn vader. Uit liefde tot dat arme en ellendige volk. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over hen verheugen met gejuich. Nou, waarom klinkt die boodschap nu vanavond? Waarom klinkt deze boodschap nu? Opdat u en opdat jij ziet welke verlosser, welke koning Christus is. Een held die verlossen zal. Opdat er ook vandaag, te midden van alle omstandigheden, er een ellendig en arm volk is, dat in zichzelf niets heeft, alles kwijt is, maar op de naam van de Heere betrouwt. Mag die boodschap klinken van troost en van bemoediging. De Heere uw God is in het midden van u. Hij is een held die verlossen zal. En hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. En daarom vrees niet. Vrees niet, o Sion, en laat uw handen niet slap worden. Want hij, ja, hij zal het doen. Die held die verlost. Dat is tot bemoediging en tot troost. Voor dat arme en ellendige volk. Maar het is ook tot aansporing. Als je nog geen schuilplaats hebt voor de dag van Gods toorn. Zoek deze God. Die ook vanavond nog komt met die oproep tot bekering. Zoek de Heer. Want dan zul je niet beschaamd worden. Maar dan is er bij de Heer een volkomen verlossing. Amen. Laten wij de Heer bidden en danken. Heere van hemel en van aarde, zo is het in uw goedheid en in uw trouw, dat wij ook vanavond uw woord nog weer mochten horen en met elkaar mochten overdenken. Waarin wij mochten horen aan de ene kant van die dag van de grote toren van uw oordelen. Maar waarin we ook hebben gehoord van die belofte van herstel. Dat er een arm en ellendig volk in zichzelf is, dat nochtans op de naam van de Heere leert betrouwen. Heere, wilt u dat ons allen schenken, voor het eerst en opnieuw. Dat we niet ons vertrouwen zullen stellen op iets van onszelf. Of op andere mensen. We daarvan verwachten dat dat onze verlossers zijn. Heere, ze kunnen ons misschien even helpen, maar uiteindelijk staan zij ook machteloos. Heere, maar wilt u ons doen delen in die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus, waarvan we ook hebben gehoord. Heere, dat hebben wij nodig. Dan niet onze offers en niet onze kracht die kunnen redden, maar Gij alleen. Heere, en dan zult u degene die op die naam betrouwen niet teleurstellen. Dat gold toen en dat geldt toch ook vandaag. Te midden van alle omstandigheden. En dan kunnen de maatregelen misschien wat versoepeld worden. Maar Heere, bewaar ons ervoor dat wij ons wat dat betreft zand in de ogen laten strooien. Want uiteindelijk gaat u ook door met uw werk. U gaat door, Heere, de eeuwen door. Het gaat naar die grote dag. O, geef dan dat wij dan een schuilplaats zullen hebben. Een borg voor onze schuld. Heere, wilt u dan zo ook uw belofte waarmaken, waarvan we vanavond hebben gehoord. Voor dat arme en ellendige volk, voor die bedroefden om der bijeenkomst wil. Mensen die ook toen treuren, omdat ze niet naar de tempel konden gaan. En de eredienst niet konden bijwonen. Nou, wat dat betreft, Heere, zijn er ook nu toch van die bedroefden om der bijeenkomst wil. Ook al mogen wij thuis uw woord horen, maar we kunnen niet opgaan naar uw huis. Heere, wij bidden u, wilt u die bedroefden weer verzamelen. Die zich nu zo verstrooid weten, zo eenzaam en alleen. Heere, wilt u nog in de toren denken aan uw genade. En wilt u zo nog wonderen doen onder jongens en meisjes, jongeren en ouderen. Geef dat wij u allen mogen zoeken. En niet zullen rusten voor wij door u gevonden zijn. Schenk zo wat nodig is, Heere. U kent ons. Van de jongste tot de oudste af. U kent ons in alle omstandigheden, ook van deze tijd. Wij bidden u. Wees u een ieder nabij, Heere, die te maken heeft met alle moeite, met alle gebrokenheid, met de eenzaamheid, met rouw en met verdriet. Wilt u troosten, Heere? En wilt u geven dat ook dit woord van vanavond dan ook tot bemoediging mocht zijn, om nou niet te vrezen, omdat die koning leeft en die koning in het midden van haar is. O, schenk dan zo uw zegen. Wij bidden u voor al degenen die ook werkzaam zijn in de zorg. Heere, gedenk een ieder op welke plaats u hem of haar ook hebt gesteld. Allen die een taak hebben in deze tijd. Dat bidden wij u voor onze overheid. Heere, wilt u zo met een ieder zijn. Met de alleenstaanden, met de gezinnen. Ontfermt u zich over degenen die het moeilijk hebben. Juist ook nu bidden wij u voor degenen die ook ziek zijn, lichamelijk, maar ook psychisch. Heere, wilt u kracht geven, wilt u moed geven. En laat zo ook al deze omstandigheden aan u mogen verbinden. Zo zien wij ook vanavond, biddend tot u op. Heb dank voor het goede. Vergeef al het zondige. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. De slotpsalm is uit psalm 90 en daarvan het negende vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde en uw macht, laat die ons ook nu behoeden voor bezwijken. Maar sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. Psalm 90, vers 9, en ik wens u nog een goede avond.